is in een reeks op weg naar de opstanding. Die begonnen is in Gethsemane, die via het proces en de weg van het lijden tot nu toe stopte bij het kruis. Het kruis waarover we vrijdagavond gehoord hebben, de 3 uren van diepe duisternis die voor ons mensen eigenlijk niet te doorgronden is. Vandaag is het Pasen en ik heb mijn toespraak genoemd van een gebroken hart naar een brandend hart. En ik denk dat Pasen het feest is van het brandende hart, de blijdschap vanwege de opstanding. Christus is waarlijk opgestaan. Dat is de allerbelangrijkste boodschap in en voor de wereld. Christus is opgestaan. En toch is die boodschap helemaal niet zo gemakkelijk te bevatten. De boodschap dat Christus leeft. Hij is de levende. En hij is onder ons. En door het geloof woont hij zelf in ons. Dat is echt waar. En toch kunnen je ogen daarvoor wel eens gesloten zijn. Christus is hier onder ons, in ons. En dankzij de geest van Christus mogen we in gemeenschap met hem leven. We hebben als christenen een opstandingsgeloof. Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij is opgewekt op de 3e dag, overeenkomstig de schriften. Dat is de evangelieboodschap. En zeer belangrijk daarin is dat hij is opgewekt op de 3e dag, overeenkomstig de schriften. En dat is wat we vieren met Pasen. We kunnen in de schriftgedeelte over de opstanding van onze Heer Jezus verschillende verhaallijnen bekijken. En dat ga ik vandaag in deze toespraak doen. Ik wil vandaag 2 tekstgedeelten behandelen. Een stukje van Johannes 20 en een stuk van Lucas 24. Wel bekend als het verhaal van de Emmausgangers. De eerste verhaallijn die ik wil bespreken is die van de emotie bij een leeg graf naar herkenning van de verrezen Heer en verandering naar het zien van de verrezen Heer. We lezen een stuk van Johannes 20. En op de 1e dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Christus lief had. En zei tegen hen: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. En Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die 2 liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en hij kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan en de discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde boog zij voorover in het graf. En zij zag 2 engelen in witte kleding zitten, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? En zij zei tegen hen: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. En dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. En toen het nu avond geworden was van die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Maria, vol van verdriet, ontsteltenis en ook wel ongeloof, zij huilt omdat haar Heer is weggenomen en zij weet niet waar die is. Maar zij denkt op dat moment nog in termen van een begrafenis van de Heer in plaats van een opstanding. In het evangelie van Lucas lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 24... En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen. De vrouwen, onder wie Maria Magdalena, hadden specerijen meegebracht voor de begrafenis. Er was bij deze vrouwen niet het besef in wat Jezus hen had verteld dat hij moest lijden en dat hij zou opstaan. Maar deze uitdrukking van het niet begrijpen van de dood en de opstanding van de Heer verdwijnt onmiddellijk bij het zicht op de verrezen Christus en er ontstaat voor Maria een totaal nieuwe relatie met hem, Jezus en met de Vader. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, zegt Jezus, en naar mijn God en uw God. De tweede tekst. Zij is door de opstanding en haar geloof in de verrezen Heer een kind van de hemelse Vader geworden en hoort bij God. We zien bij Jezus en Johannes twijfel en ongeloof omslaan naar geloof. De derde tekst, ook uit Lucas. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus. En de anderen die bij hem waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden het niet. We zien en lazen in de tekst de vrees en het ongeloof van de discipelen. Kletspraat. Veranderen in blijdschap. We kennen ook het verhaal van een ongelovige Thomas die redeneert en bijna boos is. Als ik zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, et cetera, et cetera. Emotie, boosheid, ongeloof. Maar als Thomas de verrezen Christus ziet, dan heeft hij helemaal geen bewijs meer nodig. En noemt als eerste mens Jezus Christus God. En als we kijken naar al die emoties rondom de Heer en de bijbehorende veranderingen, dan kunnen we zien dat het geloof bij het aanschouwen en herkennen van de verrezen Messias mensen verandert. Qua verstand, van niet zien naar aanvaarden, naar zien en aanvaarden en gevoel. Vrees en verdriet veranderen in blijdschap en in zekerheid. Ik begin met de overgang naar verhaallijn 2. Voor alle betrokkenen op die eerste dag van de week kunnen wij zeggen, ze kenden de schrift niet ten volle. Het gegeven dat hij uit de doden moest opstaan, dat begrepen ze niet. Of ze grepen het nog niet. Maar aarzeling en twijfel slaan om in enthousiasme. Als de leerlingen geconfronteerd worden met de realiteit van zijn opstanding, worden hun levens voorgoed veranderd. We gaan nu verder kijken naar de opstanding en die een beetje uitdiepen in het verhaal van de Emmausgangers. Dit evangelieverhaal over de Emmausgangers moet u situeren tussen de gebeurtenissen van die zondag. Die verhaald zijn door Johannes en die we zojuist lazen. S'morgens zijn er de geschetste gebeurtenissen bij het lege graf. S'avonds is er de verschijning van de Heer aan de discipelen, zonder Thomas. En op diezelfde dag, zullen we verder oplezen, is de Heer ook nog verschenen aan Petrus. Ik lees het stuk helemaal omdat ik dat nodig heb, maar ook eigenlijk omdat het een fantastisch verhaal is. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadium van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hem waren bijeen. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Het verhaal van de Emmausgangers maakt duidelijk dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is wat op die eerste dag gebeurde. Dat je Christus kent als de levende, opgestaan uit de doden, dat hij de weg van lijden tot heerlijkheid moest gaan. Het verhaal van de Emmausgangers wil ons dat leren. En weet u wat ik zo mooi vind aan dit Bijbelverhaal? Dat het allemaal gebeurt in zo'n ongelooflijk gewone setting. Zo herkenbaar. Het gaat over twee mensen. Ze wandelen samen naar een plaats van bestemming. Ze praten met elkaar, ze wisselen gedachten uit en even later komen ze thuis. En daar vindt een maaltijd plaats. Het is allemaal het gewone leven zoals wij dat ook kennen. We praten met elkaar, we wandelen, we eten, we zijn onderweg. Nou, midden in die gewone werkelijkheid, daar openbaart Christus zich als de levende. Als de verheerlijkte Zoon van God. Het Bijbelverhaal van de Emmausgangers wordt, zo zou je kunnen zeggen, in geuren en kleuren verteld. Het is een eenvoudig verhaal. Maar wat opvalt is het oog voor detail. Bijvoorbeeld in vers 17. Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Het lijkt bijna een overbodige opmerking. Maar ook hier geeft Lucas weer de emotie aan. Hij noteert ook details die historisch gezien misschien helemaal niet zo belangrijk zijn. Maar die het verhaal wel een gezicht geven. en herkenbaar maken. En deze zin. Maar ook enige, sommige vrouwen hebben ons versteld doen staan. Nee, niet. Ze hebben iets verteld. Nee, ze hebben ons versteld doen staan. Waarschijnlijk zijn ze zich wezenloos geschrokken toen ze de vrouwen hoorden praten over het lege graf. Het gaat op deze dag om veel emotie. Hoe dan ook, midden in de concrete alledaagsheid van een wandeling die uitloopt op een maaltijd thuis, openbaart Christus zich als de levende. Maar dat gebeurt niet in één klap. Dat had natuurlijk best gekund. De Heere Jezus had ook bij de twee mensen kunnen komen lopen om direct met de deur in huis te vallen. Ik ben het. Jezus, ik ben opgestaan. Zie hier mijn wonden. Maar dat gebeurt dus niet. Er zit in het gebeuren een bepaalde beweging, een bepaalde dynamiek. Je kunt, om zo te zeggen, fases onderscheiden. Want echt, voor de heerlijkheid van de levende Christus, daarvoor moeten je de ogen langzamerhand geopend worden. En daar hebben mensen tijd voor nodig. En dat is de tweede verhaallijn die ik vanochtend wil aanreiken. De lijn van de ontkenning naar de ontmoeting en de openbaring. Na de emotie die gepaard gaat met het gelovig inzicht dat leidt tot verandering, bekering, blijdschap, wil ik nu dieper ingaan op hoe dat inzicht tot stand komt. Want uiteindelijk moeten onze ogen opengaan voor de levende Heer. Het verhaal van de Emmausgangers beschrijft niet alleen de constatering dat Jezus is opgestaan. Het verhaal beschrijft van binnenuit hoe het is om de verrezen Heer te ervaren. Uit de gelezen geschiedenis blijkt dat de hoop van de Emmausgangers, die de Emmausgangers hadden, dat die verkeerd was gericht. Het kruis was het einde van de hoop die Christus bracht. En wij hoopten dat Hij het was die Israël zou verlossen. Hoe kan dat nou? Dat komt ook door een stukje ongeloof en twijfel, dat we ook bij de discipelen zagen. Of, en zo klinkt het met iets meer respect, ze hadden het juiste inzicht nog niet. Wij hebben het voorrecht om het Nieuwe Testament enigszins te kennen. Ik kom daar nog op terug. Jezus opent, voor hij hun de ogen opent, de schriften, en hij legt hen uit aan de hand van Mozes en de profeten dat de oud-testamentische profetie was vervuld in hem. Zijn opdracht was lijden en triomferen. De opstanding was de brug naar die triomf. Moest de Christus dit niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan? De meeste Joden die Christus op aarde volgden, zagen de Messias niet als een lijdende knecht. De Emmausgangers ook niet. En zij hoorden nota bene bij de volgelingen van Jezus. Kijk maar, twee van hen gingen op diezelfde dag naar het dorp. Maar zij wilden een kroon, geen kruis. Ze hadden de focus op de glorieuze koning en niet op de lijdende knecht, waardoor het een eenzijdige profetie wordt. Een verkeerd inzicht in de totale profetie geeft een verkeerde verwachting. Het gaat dan niet over lijden en vervolging, maar over vrede en voorspoed. En nu die vrede, vrijheid en voorspoed niet bewaarheid worden, noemen ze hem een profeet. Jezus kon niet de Messias zijn, want hij leed en hij ging dood. Ze hoopten op, ik noemde het zojuist al, maar hun hoop werd de bodem ingeslagen. Alles wat die ochtend op deze mensen afgekomen was, hebben ze niet in verband gebracht met de opstanding. Een leeg graf, de derde dag waarover Jezus vertelde. Ook de apostelen gingen naar het graf en vonden het leeg. Er zijn zelfs engelen gezien. Dat wil niet zeggen dat ze onverschillig waren. Ze waren, denk ik, best wel onder de indruk van wat er gebeurd was. Maar ze herkennen het allemaal niet. In plaats van, het is nu al de derde dag, hadden ze moeten uitroepen, yes, het is de derde dag. Even tussendoor, beste mensen. Met de kennis van nu, heel veel mensen zouden de derde dag bij het graf staan. Wij hebben de sleutel om de oud-testamentische profetie te verstaan. De verwachting. Nu gaat het gebeuren. Wij kunnen het mozaïek van de lijdensweg, de opstanding en de terugkeer van de Messias beter overzien. De Heer zou naar de aarde komen, zou wonderen doen en preken, zou sterven en na drie dagen opstaan uit het graf, zou naar de hemel gaan om aan de rechterhand van de Vader te zitten. En daarna zou er een periode zijn waarin het volk Israël terzijde gesteld zou worden. Het volk niet de individuen. Daarna zal de Heer terugkomen voor zijn gemeente. Volgt een grote verdrukking. En hij zal hij terugkeren en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan komt zijn koninkrijk. Maar zij verwachten een koning die alle dingen weer goed zou maken. Een koninkrijk zou vestigen op de hele aarde. En korte metten zou maken met de Romeinen. Maar wij lezen met de kennis van nu. En weten dat de Christus eerst moest lijden. De vrouwen kwamen met specerijen voor de begrafenis. De discipelen spreken van kletspraat als ze het nieuws horen. En deze twee mannen zijn een beeld van teleurstelling, wanhoop, ongeloof. En daarmee typerend voor de anderen die Jezus hadden gevolgd. En daarom zegt Christus ook: o, onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Jezus noemt hier niet voor niets het verstand en het hart. Tenminste, dat denk ik. Het geloof is, zo zullen we zien, een zaak van verstand en hart. Jezus houdt zich bij die uitleg nog verborgen, waardoor de nadruk komt te liggen op het woord. En dat woord maakt veel duidelijk en is de basis van hun nieuwe geloof. De Emmausgangers, die hadden nou een frisse kijk, een nieuwe uitleg nodig. En misschien vinden zij dat vreemd. Maar als we naar Petrus kijken, die zo lang, zo dicht bij de Heer heeft geleefd, zien we eigenlijk precies hetzelfde. En wanneer hij getuigt van zijn Heer, zegt hij: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar, zegt Christus zelf, dat heeft mijn Vader je geopenbaard, niet vlees en bloed. En even later, als Christus spreekt over zijn gang naar het kruis in Jeruzalem, zegt Petrus: Heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. En dan zegt Jezus tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Ik denk bekende verzen voor velen van u. De Emmausgangers hadden zacht gezegd een verkeerd of eenzijdig geloof en waren die ten gevolge verkeerd op weg. Op weg naar Emmaus, waarvan ook nu nog niet bekend is waar het precies lag. En ik vind dat een herkenbaar, maar ook wel een heel triest beeld. Dwaling. Op weg naar de verkeerde, nog onbekende plaats. Ze moesten omkeren, zich bekeren en terug op weg naar Jeruzalem. Daar gebeurde het en daar zal het ook 50 dagen later gebeuren. En dan doel ik op de uitstorting van de Heilige Geest. Was dit moment belangrijk? Absoluut. Als zij Jezus hebben herkend, zeggen ze tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften uitlegde, de schriften opende. Een enorme emotie van diepe droefheid, een gebroken hart naar een brandend hart. Dat is Pasen, een brandend hart. Waarom? Omdat we weten dat Christus is opgestaan. Hij moest lijden, maar hij zou ook verhoogd worden. Christus opent voor hen de schriften. En op grond van de schriften komen de mannen tot geloof en krijgen ze een brandend hart. En dan een prachtig moment, dan herkennen ze hem. Maar die zin is passief. En hun ogen werden geopend. Hoe? Dat staat er niet bij. Het kan in het teken van het brood zijn dat hij brak. Het kan zijn dat ze de wonden in zijn handen zagen bij het breken. Maar het werd hen bekend. En mijn zinziens kan dat alleen door de werking van de Heilige Geest. Ze komen tot geloof en ze krijgen de Geest inwonend. En dan, nadat de schriften zijn geopend, de ogen zijn geopend, dan worden hun monden geopend. Ze gaan terug naar Jeruzalem en ontmoeten de discipelen. Een brandend hart leidt tot een geopende mond, tot enthousiasme. Wie roept er het eerst en het hardst? De Emmausgangers moeten zelfs eerst luisteren voordat ze kunnen praten. Ze moeten eerst horen. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hem waren bijeen. En die zeiden: de Heer is werkelijk opgewekt en aan Simon verschenen. Dat is wat ze te horen krijgen, dan kunnen ze zelf pas wat zeggen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Wat een bijzondere dag voor deze Emmausgangers. Een geopend graf, een geopende Bijbel, geopende ogen en geopende lippen. De vraag waarom Christus zich niet meteen openbaarde is hiermee denk ik beantwoord. Door de schriftuitleg komt het inzicht, het geloof en de warmte. Maar ook, waarom zou Jezus het proces verhaasten om tot de conclusie voor deze mannen te komen dat hij het werkelijk was. Nee, hij wilde dat de discipelen absoluut overtuigd waren van zijn identiteit op grond van zijn woord. Er is wat tijd nodig om de ontdekking van je leven te doen. De derde verhaallijn, van afgedwaald en ontredderd naar teruggebracht. Ik wil tot slot nog ingaan op een verhaallijn die deels ook bestaat uit beelden. Ik wil ook ingaan op wat die beelden ons doen en wat ze nu voor ons betekenen. Eerste uitnodiging. Jezus wilde doorlopen. Waarom? En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder wilde gaan. En zij drongen erop aan dat hij bij hen zou blijven en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Jezus wilde de twee mannen voorzien van de mogelijkheid te reageren op wat hij hen geleerd had. Een voor hen totaal nieuw licht op de oud-testamentische profetieën. Hoe zouden ze reageren? Zouden ze het verwerpen? Nee, ze drongen er sterk op aan dat hij bij hen zou blijven. Ze wilden meer. Ze hadden de wens bij hem te blijven, ondanks het feit dat ze nog niet wisten wie hij was. Hoe staat het met u? Als u het evangelie hoort, als uw hart brandt naar aanleiding van de evangelieboodschap, u kunt de Heer Jezus laten doorlopen. U kunt hem ook uitnodigen. Als u zijn stem hoort en gelooft, laat hij door zijn geest zien wie hij is. In Openbaring 3, vers 20 lezen we: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. De Heer breekt niet in. Hij doet de deur niet open. Nodigt u hem uit? God neemt dan de bedekking weg. U zult uw Heer herkennen. De discipelen hadden het woord van God nodig, net als wij. Een zuivere, eerlijke evangelieboodschap. Jezus legde een Bijbels fundament. Hij maakte zichzelf niet bekend. Dus de autoriteit van de schrift is onafhankelijk van de autoriteit van de spreker. Het woord van God heeft zelf kracht, ook nu. Het woord van God zette de harten van de mannen in vuur. Niet omdat Jezus hen onderwees, de schrift werd accuraat uitgelegd. En dat werkte, de kracht van het woord met de kracht van de Heilige Geest. En die combinatie opende hen de ogen. En dan de maaltijd. De broodbreking met deze twee mensen is mogelijk een prototype van de hemel en van de vreugde die ons christenen te wachten staan. Ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel, in mijn koninkrijk en op tronen zit. Maar, wij weten, hij zou niet meer eten van het paasmaal totdat het koninkrijk van God vervuld was. De gemeenschap met deze twee mensen zou moeten wachten tot in het koninkrijk. En dat is misschien ook een mogelijke reden dat Christus verdween uit hun gezicht. Het avondmaal blikt terug, maar het blikt ook vooruit naar die grote maaltijd in de hemel. Maar ik denk eigenlijk dat het heel anders zit. Ik denk dat het een gewone maaltijd was. Geen Pesachmaaltijd. Pesach was net gevierd. Ook geen avondmaalsviering. Als een boodschap uit het woord tot je hart komt en je vraagt de Heer om binnen te komen, maaltijd te houden, dan worden je ogen geopend. Iedereen kan dat evangelie begrijpen, omdat het ook je hart raakt. En Jezus komt ook binnen om maaltijd met je te houden, als je het allemaal nog niet helemaal begrijpt. Net zoals deze mensen. Vraag de Heer toch binnen. Het tekstgedeelte leert ons ook dat de Heer niet meer fysiek bij ons is, maar hij is wel bij ons. En de Heer spreekt door de schriften en door zijn geest tot onze harten. De tekst zou ons moeten motiveren om het woord van God prioriteit te geven in ons leven. En dan op een wijze hier getoond, gericht op onze eigen gevallenheid en de wijze waarop God ons verandert, in plaats van dat wij het woord veranderen conform ons leven en onze gedachten. De Emmausgangers hadden een verkeerd beeld en een verkeerde verwachting. Maar wie zijn wij als we denken niet misleid te kunnen worden? De mensen naar Emmaus waren bedroefd en gedesillusioneerd. Maar ze hadden niet door dat Jezus met hen wandelde. Ze herkenden hem niet en dat zegt mogelijk ook veel over ons leven. Hij is altijd bij ons. Maar wat doen we daarmee? Tot slot. Als we de verkeerde kant op lopen, haalt de goede herder ons terug. Het is een dankbaar, echt dankbare, niet altijd ongevoelige les. Een herder heeft vaak een kluitschepje. Dat heeft hij bij zich en daarmee kan hij dan een kluit werpen naar een schaapje. Die kluit was op deze zondag voor de Emmausgangers. Beslist geen zachte kluit. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft. Dat klinkt hard. Maar de Heer bracht ze beide terug naar de kudde. Bracht ze terug naar waar ze hoorden. Bij de anderen die in Jeruzalem waren. Het kruis was geen eindpunt gelukkig. Het was een nieuw begin. En dat is het ook voor ons. En dat nieuwe begin ligt bij de opstanding van onze Heer Jezus. Er was geen profeet gestorven. De Messias was opgestaan. Ik rond af. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is de allerbelangrijkste boodschap in en voor deze wereld. Hij is bij ons en hij loopt naast ons. Wat een voorrecht hem te mogen kennen. Hij verandert ons en zegt, mijn vader is jullie vader en mijn God is jullie God. Hij verandert ons en maakt ons blije, hoopvolle mensen, een hoop die gebaseerd is op zijn woord. Door de Heilige Geest legt hij ons dat woord uit. Laten we dat niet vergeten en streven naar een brandend hart. Mogelijk dat de Heer ons ook eens wakker schudt en zegt, o trage en onverstandige van hart, maar nooit anders dan met de bedoeling ons terug te brengen bij zijn kudde. Laten we vasthouden aan een geopend graf, aan een geopend woord, aan geopende ogen en laten we belijden met onze geopende lippen. Ik wens jullie allemaal een gezegende paasdag toe.